gaan verder met het onderwijs zoals dat tot ons komt vanuit 1 Timotheus. En we lezen vanmiddag met elkaar 1 Timotheus 2 en daarvan de eerste 8 verzen. De schriftlezing die we u noemden, 1 Timotheus 2, vanaf het eerste tot en met het 8e vers.
Ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen, voor koningen en alle die in hoogheid zijn, opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. Want dat is goed en aangenaam voor God onze zaligmaker, welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Want er is één God, en er is ook één middelaar Gods en der mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd, waartoe ik gesteld ben, een prediker en apostel. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, een leraar der heidenen in geloof en waarheid. Ik wil dan dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen, zonder toren en twisting.
Geliefde gemeenten, de meeste van ons weten denk ik wel dat in 1989 de Berlijnse muur is gevallen. Zeker de ouderen onder ons weten dat nog. Die grote muur, die viel, het ijzeren gordijn. Maar wat de geschiedenisboeken ons niet vertellen, dat is dat aan die val van de Berlijnse muur veel gebed vooraf is gegaan. Er was aanvankelijk een kleine groep christenen die samenkwamen in de Nicolaikirche in Leipzig. Ze bogen zich over Gods woord, in het bijzonder over de bergrede. Ze gingen samen in gebed en die groep werd al maar groter en groter. Het zaaltje werd te klein. Een andere ruimte werd in gebruik genomen en uiteindelijk kwamen ze in het schip van de kerk terecht om al de bidders te kunnen herbergen. De communisten werden ongerust. Er werd onderzoek ingesteld en verschillende mensen werden gevangen genomen. Maar uiteindelijk groeide deze schare uit tot een groep die binnen in de kerk bad, in gebed ging, 2000 mensen. En buiten de kerk kwam een menigte samen van nog eens 10.000 mensen. En niet lang daarna viel de muur van Berlijn. En de weg van het gebed? Nou, dat mogen we wel geloven. Want het gebed van de rechtvaardige vermag veel. En we mogen toch ook zeker geloven dat ook God onder deze scharen zijn kinderen heeft gehad. En wanneer de muren van Jericho vallen door het geloof, zou dan ook de Berlijnse muur niet gevallen kunnen zijn. In de weg van het gebed en in de weg van het geloof. Paulus roept ons ertoe op. Timotheus, de gemeente van Efeze, maar ook ons, om de weg van het gebed te bewandelen. En we willen er met het licht van de Heilige Geest vanmiddag op letten. Wanneer we uw aandacht vragen voor 1 Timotheus 2 en daarvan de eerste 8 verzen, zoals we het ook samen met elkaar hebben gelezen. 1 Timotheus 2 en daarvan de eerste 8 verzen, dat is het uitgangspunt vanmiddag voor de verkondiging. Ik schrijf als thema boven de verkondiging gebed geboden. Gebed geboden. 3 gedachten. Allereerst letten we erop hoe er gebeden moet worden. Dat is het eerste gedeelte van vers 1, want Paulus zegt daar dat we in alle dingen, voor alle dingen, smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen moeten doen. Dus hoe er gebeden moet worden. In onze tweede gedachte letten we erop voor wie er gebeden moet worden. Dat is het laatste stukje van vers 1 en daar betrekken we ook vers 2 bij. Dan noemt Paulus heel expliciet hen voor wie wij moeten bidden. En in onze laatste gedachte resteren er dan nog een aantal versen, vers 3 tot en met 8. En dan hopen we stil te staan bij de vraag waarom er gebeden moet worden. Waarom? Vers 3 tot en met vers 8. Dus allereerst hoe er gebeden moet worden, dan voor wie er gebeden moet worden en tot slot waarom er gebeden moet worden. En dat alles onder het thema vanmiddag, gebed geboden. Gemeente, hebt u ze nog op het netvlies staan? Die twee gestrande schepen, op de klippen gelopen, die twee wrakken, die twee levensschepen die ons de laatste keer voor ogen werden geschilderd, de levensschepen van Hymenius en Alexander. Ze hadden schipbreuk geleden van het geloof. Als een baken in zee. En Paulus had het daarom gezegd tegen zijn geestelijke zoon. Hou het geloof en een goed geweten wat sommigen verstoten hebben. Maar dit gebod beveel ik u, Timotheus, strijd de goede strijd. Maar hoe zou het kunnen? Het geloof behouden, de goede strijd strijden, volhouden, een rein geweten houden. Hoe zou het ooit kunnen, gemeente, zonder het gebed? Is toch onmogelijk? En daarom wijst Paulus aan het begin van het tweede hoofdstuk van de eerste brief aan Timotheus ons op het gebed, dat krachtige wapen. Ja, zo zegt de apostel, ik vermaan dan, vers 1. We hebben eerder gezegd dat Paulus heel veel vermaant in zijn brieven. 13 brieven heeft hij op naam staan. Binnen die brieven komen we het woord vermanen 54 keer tegen op deze manier. Ik vermaan 54 keer. Maar het woord dat Paulus hier gebruikt is weliswaar een dwingende vorm. Een bevel, een commando. Maar tegelijk gebruikt Paulus hier een werkwoord dat niet alleen iets aangeeft en iets beveelt, maar wat toch ook wel enigszins een vriendelijk werkwoord is. En ik wil u dat meegeven vanmiddag, want daar ligt onderwijs in, ook in bijzonder voor het ambtelijke leven. In het ambtelijke leven worden we geroepen om duidelijk te zijn, om helder te zijn, om eerlijk te zijn, om ook ernstig te zijn. Dat is Paulus ook in zijn brieven. En soms moet er in het gemeentelijke leven ook echt worden vermaand. Dat is nodig. Dat is nuttig. Maar als we kijken naar de wijze waarop Paulus dat doet, dan doet hij het toch op een vriendelijke manier. Duidelijk en tegelijk vriendelijk. En daar kunnen we van leren. Dat een dienstknecht, zoals de Heere dat ook vraagt, tegenover een ieder vriendelijk is. Duidelijk en vriendelijk. Paulus vermaant op een duidelijke en tegelijk ook op een milde manier. Ja, ik vermaan dan, zo zegt hij, voor alle dingen. Wat nu komt is belangrijk. Wat Paulus nu gaat bevelen, dat heeft groot gewicht. Niet alleen omdat Paulus dat hier nu zegt, ik vermaan dan voor alle dingen, maar ook omdat Paulus dat laat zien, want in hoofdstuk 2... begint hij ermee, het staat helemaal vooraan in de brief. Nadat hij inderdaad heeft gewezen in hoofdstuk 1 op de dwaalleer, op de fabelen en op de onijdelijke geslachtsrekeningen, begint Paulus met een belangrijk onderwerp en dat is, ja wat is dat Paulus, wat moet er dan voor alle dingen gebeuren? En dan vervolgen we ons gedeelte maar gewoon. Dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen. Paulus gebruikt hier verschillende woorden. We moeten de verschillen vanmiddag ook niet al te groot maken, want de woorden die Paulus hier gebruikt, gebruikt hij afwisselend. Ze overlappen elkaar enigszins. Maar het is niet voor niets dat Paulus deze verschillende woorden gebruikt en daarom doen we er wel goed aan om ze te belichten. Zeker wanneer we er vanmiddag bij stilstaan. Allereerst spreekt Paulus over smekingen. Wanneer het gaat om smekingen, dan moeten we denken aan op een krachtige manier iets vragen. Jongens en meisjes, ik denk dat jullie dat ook wel eens doen. Het gebeurt wel eens in de pastorie, wanneer er een vraag wordt gesteld waar wat klem achter zit, wat gewicht, dan is het alstublieft, please, zeggen ze dan. Nu met eerbied gesproken, in het geestelijke leven is het ook zo dat wanneer een mens iets smeekt van de Heere, dan klinkt daarin een behoefte door, een dringende behoefte. Er klinkt gemis in door, een noodzaak. Dan wordt er gebeden met klem. Dan wordt er daadwerkelijk gesmeekt. Dan wordt de troon van de genade bestormd. Dan wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. Smekingen. Tweede woord dat Paulus gebruikt is gebeden. Dat is eigenlijk het algemene woord dat wij gebruiken voor het gebed. En om duidelijk te maken wat we dan doen, opnieuw een voorbeeld voor de kinderen. Jongens en meisjes, vergelijk het maar in het gewone leven. Het is een voorbeeld, dat begrijpen jullie. Maar vergelijk het maar met het voeren van een telefoongesprek. Iemand praat en aan de andere kant van de lijn wordt er geluisterd. Iemand praat, dat is de zender, en iemand anders ontvangt. Maar degene die die woorden spreekt, die aan het zenden is, die spreekt niet alleen, die luistert ook. Of er gereageerd wordt aan de andere kant van de lijn. Of er misschien met instemming wordt geluisterd, of juist onbegrip. Dus degene die spreekt, degene die zendt, die luistert ook tegelijk. Gemeente, het is een voorbeeld nogmaals gezegd, maar daar kunnen we ook het gebed wel enigszins mee vergelijken. Wanneer iemand bidt, dan spreekt diegene tot God. Maar als het goed is, wordt er ook geluisterd. Ja, wat zegt David? Ik zal horen wat de Heere tot me spreken zal. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Spreken, tegelijk luisteren. En dan gebruikt Paulus een derde woord in vers 1 en dat is voorbiddingen. Dat betekent dat er voorbeden gedaan wordt. Dat we bidden voor een ander. Dat we niet bidden voor onszelf, maar voor de naaste. En het werkwoord dat Paulus hier gebruikt, zien we ook in het Bijbelboek Hebreeën. En dan wordt dat toegepast op de Heere Jezus, die de grote voorbidder is, de grote hoge priester in de hemel. Voorbidden. En dan resteert er nog één woord dat Paulus gebruikt, het woord dankzeggingen. En het ligt eigenlijk al in het woord opgesloten, dan zeggen we de Heere dank. Dan erkennen we hem voor datgene wat we gekregen hebben en wat we genoten hebben, wat we van hem ontvangen. En nu gaan we naar een toepassing aan het eind van onze eerste gedachte. Geliefde gemeente, is ons leven een biddend leven? Wordt ons leven gestempeld door het gebed? Als wij niet bidden, hebben we ook geen geestelijk leven. Net zo min een levenloos lichaam ademt, geldt het ook voor u. Als u niet bidt, bent u geestelijk nog dood. Laat ons leven een biddend leven zijn. Laat ons leven gekenmerkt worden door het gebed. We kunnen niet verifiëren of het waar is, maar van Spurgeon werd gezegd dat hij zo'n biddend leven leidde, dat hij nooit 20 minuten zonder gebed was. En dat hij tegelijk ook nooit langer dan 20 minuten bad. Dat leert ons gemeente dat we een biddend leven moeten leiden en dat al die gebeden niet even lang hoeven te zijn. De Heere Jezus zegt, laat uw woorden weinig zijn. Dat is niet nodig. De Heer in de hemel weet wat zijn kinderen nodig hebben. Maar laat ons leven gekenmerkt worden door het gebed. Ja, en laat het dan ook smekingen zijn. Het is heel erg wat er gebeurd is in Capelle aan de IJssel. Een jongen van 15 jaar, doodgeschoten door de politie. Daar is ook heel iets ergs aan vooraf gegaan, laten we dat ook niet vergeten. Maar wanneer zo'n politieman, jonge mensen, zijn wapen richt op zo'n verdachte en schiet, denken jullie dan dat na het schot het gezicht de andere kant op gaat? Nee. wanneer een politieman grijpt naar zijn wapen en dat wapen daadwerkelijk gebruikt om een kogel af te vuren, dan kijkt zo'n politieman heel goed waar die kogel terechtkomt. Laat zo ook ons gebed zijn. Dat we zien waar het gebed terecht mag komen. Dat we daadwerkelijk ook gericht mogen zijn op het antwoord van de Heere. Dat het niet zo is dat we wel een pijl afvuren, maar dat we helemaal niet zien waar die pijl terechtkomt. Laat toch smekingen onder ons gevonden worden. Dat het daadwerkelijk vurige gebeden mogen zijn, gedragen door de Heilige Geest. En wanneer we het niet kennen, gemeente, dat we de Heilige Geest er straks nog om bidden en straks nog naar vragen. En dan wordt er gesproken over voorbidding. Ja, leren we met eerbied gesproken, leren we een soort verlanglijstje in, als ware het 5 december. Ik wil dit en ik wil dat. Ik. Of mogen we ook daadwerkelijk voorbidden? Dat we ook voor onze naasten bidden. Dat we gericht zijn ook op de ander in onze gebeden. En laat ons leven, en dat is laatst in onze eerste gedachte, dan ook een dankend leven zijn. Wanneer we gaven van de Heer ontvangen hebben, dat ons leven dan ook daadwerkelijk gestempeld mag worden door dankzegging. Zegt Paulus het niet? Op een andere plaats, dankt God in alles? Nou is dankdag straks voor ons een vrije dag waard, gemeente. En wanneer we onze handen vouwen, jonge mensen, in een restaurant, vouwen we dan onze handen ook daadwerkelijk om de Heere te danken? Of vallen we, ik zeg het maar gewoon zoals het is, vallen we meteen aan? Ja, dan zijn we ten diepste niet veel beter dan de dieren. Ik moest denken aan mijn jonge jaren, daar gingen we wel eens met mijn ouders wild kijken op de Veluwe. Dan was het al donker geworden, dan was het altijd spannend of je ook wat ging zien. En daar kwamen ze hoor, die zwijntjes, zoals snuffelend in de berm. En dan wroeten ze die grond om en dan nemen ze schillen en vruchten, dat eten ze, dat nemen ze tot zich. Maar ze kijken niet omhoog. Ze zijn alleen maar gericht op beneden. Eten, eten, eten. Zo zijn wij ook wanneer we de Heer niet danken voor zijn weldaden. Dan zijn we alleen maar gericht op het aardse, alleen maar gericht op beneden. Zonder de Heer daadwerkelijk te erkennen. Gemeente, het is een miskenning van de Heer. Echt. Wij miskennen hem wanneer we hem niet daadwerkelijk dank zeggen. Het was onze eerste gedachte hoe er gebeden moet worden. We letten in onze tweede gedachte voor wie er gebeden moet worden. Paulus is er duidelijk in, voor alle mensen. Betekent dat nu dat we in onze gebeden alle namen van alle mensen letterlijk moeten noemen? Nee, dat vraagt Paulus vanmiddag niet. Als het gaat om alle mensen, dan moeten we het zo zien dat wij moeten bidden voor alle soorten mensen. En er werd in Israël ontzettend veel gebeden. Op de straten, op de pleinen, in de synagogen. De discipelen vragen het aan de Heere Jezus, Heere leer ons bidden. En dat doen ze ook omdat ze gezien hebben dat Johannes de Doper ook zijn leerlingen heeft leren bidden. Er werd ontzettend veel gebeden door de Joden, maar niet voor alle mensen. De gemiddelde Jood bad alleen voor de Jood. Want het verbondsvolk was door God uitverkoren, ze hadden een bijzondere positie. En de heidenen, nee, daar hoefde je niet voor te bidden. Je bad alleen maar voor de huisgenoten van het geloof, alleen maar voor Jodendom. Dus wat Paulus hier zegt is revolutionair. Dat er voor alle mensen, voor alle soorten mensen gebeden moet worden. En gemeente, dat zien wij ook breed in de schrift. Ik wil u enkele voorbeelden noemen. Denk maar aan Mozes. Daar staat hij als de grote voorbidder. Hij werd net nog aangehaald in het consistoriegebed. De grote voorbidder voor wie? Ja, voor mensen die hem naar het leven stonden. Die zijn leiderschap betwisten, maar Mozes bad. Daar zie ik die andere man staan, recht voor het aangezicht van de Heere, Abraham. Heere, wilt u toch Sodom en leven laten? Als er 50, nee 45, nee 40, nee 30, nee 20, nee 10 rechtvaardigen zijn. Hou ze dan alstublieft in leven, Heere. En daar hoor ik in het Nieuwe Testament, terwijl de stenen op hem neerkomen, Stefanus bidden. Heere, reken hun deze zonde niet toe. En dan zie ik de stervende borg op Golgotha. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Bidden, gemeente, voor alle mensen. Ja, wat zegt Christus in de bergrede? Matthäus 5, vers 44. Heb uw vijanden lief. Zegen ze die u vervloeken. Doet wel degene die u haten. En bid voor degene die u geweld doen en die u vervolgen. Gemeente, waarom leg ik hier zoveel nadruk op? Omdat ik bang ben dat wij zo vaak bidden als een Jona. Jona, ga naar Nineveh. Maar wat doet Jona? Hij pakt een bootje die exact de andere kant op gaat, naar Tarsis. Jona wordt overboord gegooid, komt in de buik van de walvis terecht en dan bidt Jona. Voor wie? Ja, voor zichzelf. En we kunnen dat gebed nog het best samenvatten met deze woorden. Help mij, Heere! De vis spuugt hem uit. Jona gaat naar Nineveh. Jona brengt het woord. Nineveh bekeert zich in sak en as. En wat doet Jona dan? Ja, dan gaat hij morren. Dan is hij het niet eens met de weg van de Heere. Gaat hij klagen? Waarom? Omdat hij ten diepste niet gunt dat Nineveh tot bekering komt. Want die Ninevieten zijn heidenen. En is het vaak niet zo bij ons, gemeente? Laten we maar eerlijk zijn. Laten we het maar concreet maken. Abraham bidt voor Sodom. Hebben wij ooit gebeden voor de mensen die op die boten door de grachten van Amsterdam gaan? We veroordelen ze wel. En zonde is ook zonde. Laten we recht overeind vanmiddag. Maar hebben we ook ooit één gebed uitgesproken voor de Gay Pride? Voor die mensen die daar door die parade, door de straten en door de grachten van Amsterdam gaan. Hoe vaak is het ook in onze gedachten niet, gemeente, dat we bidden voor een ander, maar dat we misschien denken, ja, Heere, zorg toch voor hem, maar niet voor Poetin. Heere, bekeer toch een ieder, maar niet die mensen van Hamas. Vanmiddag worden wij ertoe opgeroepen met Efeze en met Timotheus, dat we bidden, smeken, voorbiddingen doen, dankzeggingen doen voor alle mensen. Alle mensen. En dan maakt Paulus het ook concreet in vers 2. Dan spreekt Paulus over koningen. Dat is in de eerste plaats inderdaad de koning of een koningin. Maar we kunnen ook denken aan een keizer. Als Pilatus op enig moment tegen de Joden zegt, zal ik dan uw koning kruisigen? Dan zeggen de Joden, wij hebben geen koning dan de keizer. Dus koningen kan ook keizer betekenen. Het gaat om mensen die hoog geplaatst zijn, die regeren, die als het ware de troon hebben betreden en de scepter in de hand dragen. Koningen en allen die in hoogheid zijn. We zouden het kunnen samenvatten, zij die regeren, de overheid. Zij die op een verantwoordelijke post staan, zoals we het vaak zeggen in het gebed. Moet ik voor de koning bidden? De koning die tijdens corona naar Griekenland vliegt? Dat koningshuis wat ons miljoenen kost? Die koning die staatsbezoeken plant op zondag? Die koning die staat te dansen op een beat van een DJ? Moet ik voor die koning bidden? Dat koningshuis? En die overheid die met ons belastinggeld allemaal abortusklinieken financiert, is die mijn gebed waard? Moet ik die overheid opdragen aan de Heere? Gemeente, wanneer Paulus dit gebod richt aan Timotheus, weet u wie er op dat moment op de troon zit? De Romeinse keizer. En het zal niet lang duren of keizer Nero beklimt de troon. Nero, die niks op heeft met christenen, die de gelovigen als levende fakkels verbrandt en door zijn tuin laat lopen. Voor die overheid, voor die keizer, wordt Timotheus en wordt Efeze opgeroepen om te bidden. Dat vraagt Paulus. Waarom dan? Voordat we die vraag daadwerkelijk gaan uitwerken, toch die vraag ook in deze tweede gedachte. Waarom dan? Wel, gemeente, allereerst omdat de Heere niet naar de buitenkant kijkt, maar naar het hart. Als Samuel geroepen wordt om David tot koning te zalven, ziet Samuel in David geen koning. Dat ziet hij wel in Eliab, die grote man van 2 bij 2. Ja, dat is een koning. Maar David? Maar dan zegt de Heere heel duidelijk, ik kijk niet naar de buitenkant. U ziet aan wat voor ogen is, maar ik kijk daadwerkelijk naar het hart. En de tweede is wel dit, gemeente, dat God niet alleen naar het hart kijkt, maar dat het hart van de koning ook in de hand van de Heere is als waterbeken. Spreuken 21. En als Christus voor Pilatus staat, dan zegt hij het ronduit tegen Pilatus. U zou geen kracht hebben als het u van Gods wegen niet gegeven zou zijn. En het derde wat ik nu wil noemen, en zo meteen hoop ik er iets meer over te zeggen, dat wanneer het hart van de koning in de hand van de Heere is als een waterbeek, dat de Heer het hart van de koning ook kan veranderen. En wat gebeurt er dan? Wat zou er gebeuren, gemeente, wanneer onze overheid en wanneer ons koningshuis openlijk de keuze mogen doen voor de Heere, zoals een Mozes eenmaal de keuze deed voor de Heere? Kijk eens naar de koningen van Israël en Juda. Wat ging daar veel van uit als ze die keuze mochten doen? Dat geschiet niet in een hoek. Maar Paulus noemt nog een reden, vers 2. Opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. Psalm 35 spreekt over Gods kinderen als de stillen in de landen. Ik vind het altijd een hele mooie uitdrukking, de stillen in de landen. Moeten we daaraan denken? Dat Gods kinderen dan als het ware stilletjes een leven kunnen leiden? Nee, dat wordt hier niet bedoeld. Het woordje dat hier voor leven wordt gebruikt is het woordje bios. Moeten jullie jonge mensen niet denken aan het filmdoek, daar heeft het helemaal niets mee te maken. Als het hier gaat om bios, om leven, dan betekent dat het dagelijkse leven in al haar facetten en uitlopers. Het hele dagelijkse leven. Dat leven, dat biedt de christenen een stil en gerust leven. Zo moeten we het lezen. Dus het gaat niet om die christenen zelf, het gaat om de omstandigheden waarin die gelovigen dan kunnen leven. Dat ze in dat leven stil en gerust mogen zijn door de omstandigheden om hen heen. En het trof mij bij de bestudering hiervan dat we ook lezen van de Joden in Babel. Jeremia 29 beschrijft dat, Jeremia 29 vers 4, dat de Joden in Babel ook moeten bidden voor de stad waarin ze gevangen zitten. Opdat ze niet alleen bidden voor de vrede van die stad, maar ook zullen genieten van die vrede binnen die stad. Dat is een prachtige gedachte. Wat bedoelt Paulus daar dan precies mee? Wel, gemeente, ik weet niet hoe u dat ervaart. Maar ik denk dat velen van ons dit wel herkennen. Dat je in de wereld om ons heen je vaak moet verdedigen als christen. Wat doen jullie dan allemaal in de kerk? Wat geloven jullie dan allemaal? En waarom mag je dit dan niet? En waarom mag je dat dan niet? En dan heb je het gevoel misschien dat je je moet verdedigen. Nu, gemeente, dat gebeurde vroeger al. Toen de grote brand van Rome ontstond, toen werd er gekeken naar de christenen. Toen Calvijn zijn institutie schreef, toen deed hij dat ook met het oog op het feit dat hij verdacht werd dat de geloofleer van de reformatie onder verdenking werd gesteld. En toen Guido de Bres een Nederlandse geloofsbelijdenis schreef, toen deed hij dat ook in het licht van de grote opstanden die er waren, Die werden op touw gezet door de wederdopers, in Münster met name. Het waren ook als het ware verdedigingsschriften. Wel, gemeente, een christen en zeker Gods kind wordt vaak onder verdenking gesteld, komt vaak op het verdachtenbankje terecht. Maar, wanneer wij in onze zondagse erediensten trouw de overheid bij de Here blijven brengen en we bidden voor de koning, dan geven de Here dat onze overheid en dat onze koning mogen inzien dat ze van ons geen kwaad hebben te vrezen, maar dat we hen opdragen in het gebed en dat we niets te verbergen hebben, opdat wij een stil en gerust leven mogen leiden. Koning, we komen niet in opstand. Overheid, wij bidden voor u, opdat we inderdaad een stil en gerust leven mogen hebben. Is dat een leven van leven en laten leven? Elk het zijne, om de lieve vrede wil, alles maar. Nee, Paulus zegt er wat bij. Wat is het doel? Vers 2. In alle godzaligheid en eerbaarheid. Eerbaarheid laat ik rusten vanmiddag, want daar hopen we de volgende keer als de Heer ons het leven geeft stil bij te staan. Maar het woordje godzaligheid licht ik er wel uit vanmiddag. Godzaligheid, dat is het daadwerkelijke, echte leven van het geloof in het hart. Maar niet alleen in het hart, dat wordt ook zichtbaar in de handen. In de handel en wandel van Gods kind in deze wereld. Dat is een godzalig leven. En denk dan inderdaad maar heel in het bijzonder aan datgene wat de Puritijnen en de nadere reformatoren hebben gedaan. Ze hebben de grote dogma's van de reformatie helemaal uitgewerkt tot in alle uitlopers van het dagelijkse leven. Het waren godzalige mannen, hoofd, hart, handen. Voor wie er gebeden moet worden. Onze laatste gedachte waarom er gebeden moet worden. We lezen in vers 3, want dat is goed en aangenaam voor God onze zaligmaker. Hier wordt God weer zaligmaker genoemd. We hebben dat eerder belicht. Prachtig hoe Paulus het onder woorden brengt. Christus is de zaligmaker, zeker. Maar het is de Heere God die zijn lieve Zoon gezonden heeft naar deze zondige aarde. God de zaligmaker. Hij heeft de zaligheid uitgedacht, uitgewerkt, God zaligmaker. Nu, dat gebed voor allen die in hoogheid zijn gezeten, dat gebed voor alle mensen, dat is goed en aangenaam voor God onze zaligmaker. En eigenlijk, gemeente, zouden we hier al een diepe buiging moeten maken. Dit zou eigenlijk genoeg moeten zijn. Als de Heere vraagt om gebed, als het gebed goed en aangenaam is voor God de zaligmaker, voor God onze zaligmaker, zoals Paulus dat zegt, dan zou dat voldoende moeten zijn. Maar Paulus gaat door, het wordt nog rijker. God onze zaligmaker, komma, welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. De Heere wil dat alle mensen zalig worden. Nou wordt het spannend. Nou wordt het spannend, want nou zijn er mensen die misschien zeggen, maar dat begrijp ik niet. De Heere God is toch almachtig? De Heere God kan toch doen wat hij wil? Hij kan zijn plannen toch helemaal verwezenlijken? En als God dan wil dat iedereen zalig wordt, dat alle mensen zalig worden, hoe kan het dan dat er dan twee wegen zijn? Als God wil dat alle mensen zalig worden en de Heere kan alle dingen doen, dan moet er toch maar één weg zijn, regelrecht naar de hemel? Hoe kan dat? Hoe moeten we dat zien? Wel, als het hier gaat om alle mensen, gemeente, dan bedoelt Paulus niet letterlijk alle mensen hoofd voor hoofd en ziel voor ziel. Maar dan bedoelt Paulus met alle soorten mensen. alle rangen en standen, mannen en vrouwen, Jood en Griek, Jood en heiden, oud en jong, groot en klein, rijk en arm, blank en bruin, alle soorten mensen. Zo gebruikt de schrift dat ook, gemeente. Wanneer u Lucas 21 leest, dan ziet u dat daar alle mensen naar de tempel gaan om de Heer Jezus daarop te zoeken. Maar dat zijn niet letterlijk alle mensen van Jeruzalem. Die passen nooit in de tempel. Maar wel duidt dat aan dat het heel veel mensen zijn en dat het ook mensen zijn van allerlei verschillende afkomst. Verschillende soorten mensen. Zoals wij het misschien ook wel zouden gebruiken in ons taalgebruik als de koning door de straten van Sliedrecht gaat en wij zeggen, heel Sliedrecht liep uit. Dat bedoelen we dan niet letterlijk. Nu, de Heere wil dat alle mensen zalig worden. Laten we vanmiddag wel bijbels blijven, gemeente, dat Christus alleen voor zijn uitverkorenen is gestorven. De Heer Jezus zegt heel duidelijk, ik stel mijn leven voor mijn schapen. Hij heeft de levend gemaakte kerk, Gods kinderen, gekocht met zijn bloed. Maar ik kan vanmiddag niet zien of u uitverkoren bent. En ik kan aan jouw voorhoofd vanmiddag ook niet zien dat jij nog onder het beslag ligt van de uitverkiezing, dat je een uitverkoren vat bent. En wat mag ik daarom doen? De evangeliedeur wagenwijd opengooien. Het evangelie zo wijd maken als de oceaan. En inderdaad zeggen, God wil dat alle mensen zalig worden. Dat is de roep van het evangelie. Onbeperkt, welmenend, ernstig. Dat God geen lust heeft in de dood van de goddelozen, maar dat hij daarin lust heeft dat de goddelozen zich bekeren en leven. En in wat voor weg gaat dat, gemeente, wanneer we zalig worden? Dat gaat in deze weg, Paulus noemt dat, tot de kennis van de waarheid komen. Wat bedoelt Paulus, ingewikkelde zin, tot de kennis van de waarheid komen? Wel, dat is het daadwerkelijke zaligmakende werk van de Heere. Kennen met ons hoofd, maar ook kennen met ons hart. Als ik het in bekende termen mag zeggen, bevindelijk. Zielsondervindelijk ervaren wat de waarheid van God is. Dat Jezus Christus gekomen is om zondaren zalig te maken. Die waarheid. Hoofd, hart. Kennis van de waarheid. Kennis met het hoofd, bevindelijke kennis met het hart. Eerst licht, dan warmte. Ja, en Paulus gaat verder en wij gaan ook verder, want er is één God, er is ook één middelaar Gods en der mensen, de mens, Christus, Jezus. Alle mensen, alle rangen en standen, alle soorten mensen, over grenzen heen, uit alle soorten landen, van allerlei soorten afkomst, van allerlei soorten huidskleur, maar één God. Eén middelaar. Dus aan de ene kant is de Heere God heel inclusief. Mag ik dat woord vanmiddag gebruiken? Heel inclusief. En tegelijk is hij heilig exclusief. Want er is onder de hemelen maar één naam gegeven waardoor we moeten zalig worden. En dat is de naam van Jezus Christus. Kijk, en daar had die rijke jongeling nou ook weet van. Ik kon dat vanmorgen allemaal niet zeggen in het bestek van die dienst, maar hij ligt aan de voeten van Christus. Hij gaat niet naar de goden van Moab of Egypte of een andere wijsheidsleraar, die rijke jongeling met alles wat hem ontbrak. Hij lag aan de voeten van Christus. Die ene naam die inderdaad gegeven is tot zaligheid. En dat is nu een God voor al die mensen. En één middelaar. Voor al die mensen. Ja, zo zegt vers 6, die zichzelf gegeven heeft tot de rantsoen voor allen. Gemeente, opnieuw, dat woordje allen, we moeten dat hier op dezelfde manier proeven dan dat we dat net hebben overdacht. Alle soorten mensen. En dan moet u maar heel eenvoudig denken als het gaat om een rantsoen. Denk maar aan een losprijs om een slaaf vrij te kopen uit de hand van zijn heer. Nu, we zijn van nature slaven van de duivel. Die vrede heerser, die vrede meester. En nu heeft Christus het mogelijk gemaakt. Zijn bloed is voldoende om u en jou vanmiddag vrij te kopen uit de klauwen en kaken van die vrede heerser, de duivel. Hoe vast u ook zit, hoe gebonden jij ook bent, Christus heeft zijn leven gegeven tot een losprijs voor allen. Ja, hij zegt het op een andere plaats in Matthäus 20 en Marcus 10, dat hij zijn leven gegeven heeft tot een rantsoen voor velen. Dan ziet u ook dat het overeenkomt met de uitleg die we er vanmiddag aan geven, dat het niet letterlijk hoofd voor hoofd en ziel voor ziel is, maar dat er velen zijn, zoals de Heer Jezus dat op een andere plaats zegt. Ja, en dat evangelie, gemeente, dat mag nu de wereld ingebracht worden. En daar weet Paulus nu van, vers 7. Waartoe ik gesteld ben een prediker en apostel. Apostel hebben we al eerder iets over gezegd. Dat betekent gezondene. Paulus heeft de opdracht gekregen, hoogstpersoonlijk van de Heer, om het evangelie de wereld in te dragen. Maar Paulus spreekt in vers 7 ook van een prediker. Het woord dat Paulus dan gebruikt voor prediker wordt ook gebruikt voor een heraut. Een man die een opdracht van een koning in vroegere tijden door de straten ging van een stad of een dorp en dan een boodschap bracht. Deed hij dat fluisterend? Mensen, ik heb een boodschap voor u. Kom, luister. Hoor eens wat ik tot u te zeggen heb. Luister goed. Nee. Wanneer een heraut door de straten van de stad ging, dan riep hij het uit. Dan verkondigde hij als het ware. En zo is Paulus geroepen om een prediker, een heraut te zijn. Ja, hij zegt het in 2 Korinthe 5. Zo zijn we dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons bade. Wij bidden het u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Dit is een getrouw woord. En alle aanneming waardig. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. Om de zondaren zalig te maken. Gemeente, dat evangelie moet de wereld in. Dat moeten alle mensen horen, aan alle plaatsen, in alle oorden, ook vanmiddag hier. En dat heeft hier al jaren geklonken, hier vanaf de kansel. En ook vanmiddag mag het weer worden gebracht, dat heerlijk evangelie, dat God wil dat u zalig wordt. Er is een gekruisigde zaligmaker voor u. Ja, zegt Paulus, ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet. Ik ben een leraar van de heidenen. Ja, dat hebben we ook eerder gezien, dat Paulus erop uitgestuurd werd. En het eerste wat Ananias moest zeggen tegen Paulus, dat hij het evangelie moest brengen aan de heidenen. Dan aan koningen, dan de kinderen van Israël. Heidenen. In geloof. In waarheid. Zeker. In geloof. En waarheid. Het moet waar zijn wat gebracht wordt. Hoe er gebeden moet worden, voor wie er gebeden moet worden. En dan tot slot nog waarom er gebeden moet worden. Ik zit als het ware, dat ziet u ook in mijn derde gedachte. Maar dat geeft niet. We overdenken nog het 8e vers. Ik wil dan dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen zonder toorn en twisting. Paulus gebruikt hier in vers 8 voor willen een sterk werkwoord. Boulomai. Dat betekent dat het maar niet een soort verlangen is van Paulus, of een persoonlijke wens, of een oprisping, of een gedachte. Nee, als Paulus hier zegt, ik wil dan, dan bedoelt Paulus daarmee te zeggen dat hij wil als apostel. Hij spreekt hier met apostolisch gezag. En inderdaad, een apostel staat in dienst van de Heer. Inderdaad, een apostel is gezonden door de Heer. Dus wat Paulus hier zegt, dat heeft gezag, dat heeft autoriteit. Wil dan dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen zonder toorn en twisting. Paulus zegt hier dan dat hij wil dat de mannen bidden in alle plaatsen. Als het gaat om alle plaatsen moeten we ook maar denken aan al die plaatsen waar de gemeente van Christus samenkomt. Hoe weten we dat? Wel, het gaat in dit gedeelte over de erediensten, over de openbare samenkomst. Waar leest u dat, dominee de Jong? Wel, dat lees ik in hoofdstuk 3, vers 15. Daar zegt Paulus, opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren. Het gaat hier over de eredienst. Ik hoop daar volgende keer meer over te zeggen, als de Heere ons het leven spaart. Maar als het gaat om al die plaatsen, dan moeten we maar denken waar Gods volk samenkomt. Dat zijn die plaatsen waar ze als het ware publiekelijk samenkomt, in een vorm van een eredienst. Misschien wel ergens thuis, in een woonkamer, misschien wel in een kelder of in een synagoge. Maar op die openbare plaatsen waar Gods volk samenkomt, daar worden de mannen geroepen om te bidden. Mogen de vrouwen dan niet bidden? Zeker wel. Maar niet tijdens de erediensten. Wel tijdens de zondagschool, of op de vereniging, of bij de aanvang van de club, vult u maar aan. Ook op het vrouwenweekend is er gebeden en is er ook hardop gebeden, dat mag. Zeker wel. Maar niet tijdens de erediensten. Tijdens de erediensten, zegt Paulus, dat de mannen worden geroepen om het openbare gebed voor de Heere te brengen. En ook daar hopen we volgende keer meer van te zien. Maar daar roept Paulus toe op. Is dat in strijd met onze cultuur? Ja. Maar wij buigen niet voor onze cultuur. Wij buigen vanmiddag eerbiedig voor de schriftuur. Toch? Maar, zegt iemand, dan heb ik wel een vraag, dominee de Jong, want er staat dat alle mannen dan moeten bidden, maar ze moeten dat wel doen met opgeheven handen. En als ik stiekem tussen mijn ooghaar heb doorgekeken, staat u met gevouwen handen op de kansel. Dat hebt u goed gezien. Dat heb jij ook goed gezien. Als het hier gaat om bidden met opgeheven handen, dan zegt Paulus dat heel eenvoudig, omdat dit de gebruikelijke manier van bidden was. In de Joodse synagogen hief men de handen op. Mijn been met opgeheven handen, klim voor uw heilig aangezicht. Het was een gebruikelijke gebedshouding. Maar het is geen voorgeschreven gebedshouding. Daniel knielde. We lezen dat mensen soms het hoofd buigen. We lezen soms dat mensen rechtop staan. We lezen ook dat mensen helemaal voorover vallen en zich uitstrekken op de grond voor de Heere. Maar begrijp me goed vanmiddag, de gebedshouding is geen onverschillige zaak. Dat bedoel ik niet vanmiddag. Er is geen voorgeschreven gebedshouding, maar de gebedshouding is geen onverschillige zaak. Jongen, ga eens even rechtop zitten. We gaan danken. Meisje, kom op, rechtop, recht je rug, we gaan bidden. De gebedshouding doet het toe. De gebedshouding doet ertoe. Maar Paulus spreekt hier over het opheffen van heilige handen, omdat die mannen hun handen opheffen. Het is de gebruikelijke gebedshouding, Paulus veronderstelt dat. Maar hij zegt, wanneer u dat doet, want ik veronderstel dat u dat doet, doe dat dan met heilige handen. Wat zijn die heilige handen? Dat is laatste voor vanmiddag. Handen zonder toorn en zonder twisting. Wanneer ik, geliefde gemeente, de ambtelijke gebeden doe op de kansel, of wanneer in de consistorie de handen ambtelijk worden gevouwen, maar vooral in de openbare samenkomst, want daar gaat het over, maar wanneer wij als ambtsdragers in de gemeentelijke samenkomst bidden, en laat ik het maar gewoon bij mezelf houden vanmiddag, wanneer ik als predikant ambtelijk de gebeden bij de Heer breng, kan het niet zo zijn dat ik met diezelfde handen eerst iemand bij de keel heb gegrepen. Zonder toorn, zonder twisting. Geen dubbele moraal. Dat vraagt Paulus, dat eist Paulus. En ik moest denken aan die woorden die bij Leven en Welzijn donderdag hier in de kerk zullen klinken, in het huwelijksformulier. Dat het tussen een man en een vrouw ook vlak moet liggen, opdat uw gebeden, zegt Petrus, niet verhinderd worden. En als het goed is, blijft er nu één hele grote vraag over. Wie is door deze dingen bekwaam? Reine handen? De vraag die ook de psalmdichter stelt in Psalm 24. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die God gewijde top voor het oog van Sions God betreden? Wie is door deze dingen bekwaam? Maar de Heere geven dat we mogen zien op de biddende hoge priester, die rein van handen was. Ja, David mocht de tempel niet bouwen, bebloede handen had hij. Maar die grote Davidszoon heeft zijn handen nu bebloed laten worden, door ze te laten doornagelen. En hij is nu de volmaakte voorbidder, de grote bidder voor zijn kerk. En het einde van deze eredienst mogen hiertoe strekken, dat we in de weg van het gebed tot hem gaan, om datgene in praktijk te brengen wat Paulus ons vanmiddag op het hart heeft gebonden. Dat geven ons de Heere. Amen.